Beste luisteraar, wij van Bondro FM wensen u alle goeds toe. Sterkte als u mindere momenten hebt en heel veel wijsheid toegewenst in al wat u onderneemt of nog van plan bent te doen. Odi.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bontroe FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Why can't you come back and
hello.
Dance?
Hello. Hello.
Dance. Again, Bojangles. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high. Jump so high, and then he lightly touched down. I met him in a cell in New Orleans. I was, well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life. Lord, he talked of life. Laughed, slapped his leg a step. He said his name was Bojangles. Then he danced a lick right across the cell. He grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh. Lord, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Lord, he could dance. He told me of the times he worked for minstrel shows, traveling throughout the South. He
spoke with tears of 15 years. How is Dog and he? They just traveled about. But his dog up and died. Dog up and died. And after 20 years he still grieved. He said I danced now at every chance in honky-tonks. For my drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I drinks a bit. Then he shook his head. Lord, when he shook his head, I could swear I heard someone say, please. Mr. Bojangles, I'm Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, come back and dance, 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 please dance. I'm Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Come back and dance. Please, Bojangles, dance again.
U luistert naar Bontro FM Radio via salto.nl Caribbean FM. Luisteraars, welkom in het tweede uur.
Onze thema's en de muziek op deze dinsdag.
Please, Bojangles.
Get up, stand up. Stand up for your right.
Stand Up For Your Rights, het wekelijkse voorlichtingsprogramma over de wetbestrijding huiselijk geweld, verzorgd door Women's Rights Center, met ondersteuning van het ministerie van Justitie en Politie en de Canadian Fund for Local Initiatives. Heeft u vragen? Begrijpt u iets niet? Volg ons op social media, waar wij u up-to-date houden over hoe laat wij op welk station in de uitzending zijn. Women's Rights Center, laat niemand achter.
Hi, welkom dat u vandaag weer erbij bent. Mijn naam is Norville Plet-Beulenson en ik ben social worker. Vandaag zal ik de komende 15 minuten informatie delen over huiselijk geweld. Het doel is dat u inzicht krijgt in dit problematiek. Ik geloof dat u al genoeg informatie hebt, maar geef me toch de ruimte voor een refreshment. En sta je vooral ook open om vandaag iets nieuws misschien te leren. Ons eerste programma ging dieper in het problematiek van huiselijk geweld. Want huiselijk geweld verwijst naar een spanningsvolle relatie tussen personen die samenwonen in één huis. Het slachtoffer is in een afhankelijke positie van de dader. We hebben gesproken over de vier typen huiselijk geweld, met name partnergeweld, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en kindermishandeling. Verder hebben we ook gekeken naar de verschillende vormen van geweld. Fysiek of lichamelijk geweld, mentaal en emotioneel geweld, seksueel geweld, financieel geweld en stalking. Dat waren de vormen en typen van huiselijk geweld. Wat we vooral ook hadden gestrest de vorige keer is dat we vasthielden aan die ongezonde machtsverhouding tussen dader en slachtoffer. Beste luisteraars, dit was dus een recap van de vorige sessie. Vandaag gaan we kijken naar de oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld. Er zijn verschillende oorzaken van huiselijk geweld. En omwille van de tijd zal ik deze in groepen verdelen. Onze eerste oorzaak is het gebrek aan sociaal en economische middelen. En in zo'n tijd van crisis is dat een van de belangrijkste dingen waarmee veel mensen zitten. Het ontbreken van economische middelen. Je hebt geen geld, je bent skeer. En dit kan in theorie leiden tot geweld. Het moment dat je zo zorgen maakt over hoe je de volgende maand haalt en hoe je huur gaat betalen, dat geeft stress. En als je gestrest bent, ben je licht ontvlambaar, je bent prikkelbaar en dan kan je het afreageren op de mensen thuis. Onze tweede oorzaak is gebaseerd op aangeleerd gedrag. De theorie geeft aan dat kinderen bewust, nou onbewust, worden geleerd hoe om te gaan met problemen thuis. En de oplossing die ze dan gebruiken is geweld. Als papa boos is op mama, dan gaat hij dan slaan. Of zij werden zelf ook geslagen wanneer er problemen thuis waren, maar we praten niet. Dus de volgende theorie is dat, of oorzaak, is dat mensen hebben geleerd dat geweld gelijk staat aan het oplossen van probleem. Liefde staat soms gelijk aan geweld. Omdat ik van je hou, daarom sla ik je. Als ik niet van je hield, zou ik me niet zo druk om je maken en dan zou ik ook niet slaan. Het zijn aangeleerde dingen. Eerlijkheidshalve geef ik toe dat er ook genoeg theorieën zijn die staven dat juist kinderen die geweld hebben meegemaakt zich afkeren tegen het geweld. Toch, ik zet dat zo omdat we niet vasthouden van oh ja, het is een algoritme, zolang je in een geweldsrelatie zit is dat een automatisch gevolg. Maar we noemen het natuurlijk ook als oorzaak. Onze derde punt is dat geweld, een oorzaak van geweld, is dat de dader neurologische stoornissen heeft. Aangegeven wordt dat het geweld voortvloeit uit een soort glitch in de hersenen van de dader. Er is een deel in je hersenen dat verantwoordelijk is voor emoties en daar treedt er dus een stoornis op. En dat kan geweld ten gevolge hebben. Mijn tegenargument, zoals bij de vorige, is dat de dader zich alleen maar thuis wreken en niet in een publieke setting of op hun werk. Dus dat was ook een beetje mijn vraagtekens rond zo'n oorzaak. Maar desalniettemin, onze derde oorzaak geeft dus aan een neurologische stoornis en dat is dan een oorzaak voor geweld. Onze vierde oorzaak zijn genderrollen. De man is dominant en de vrouw is volgzaam. Dominant betekent heersen over. Wat ik zeg, dat is wet. En als man mag en eigenlijk moet ik over jou bepalen. Dit is een denkwijze. Die is ingebed bij vele personen in onze gemeenschap. Deze dominantie legitimeert het geweld. Dat wil zeggen, deze dominantie, het heersen over, spreekt het geweld goed. Je hoort ook wanneer cliënten bij ons komen. Ja, waarschijnlijk heeft die vrouw die man boos gemaakt. Of mijn zus heeft haar man boos gemaakt, daarom heeft hij haar geslagen. Of je hoort ook geluiden van hij kan niet helpen, hij is een man. Maar een tegenargument in deze is, genderrollen of het geweld bij genderrollen of man is sterker dan een vrouw, dus hij mag slaan, is alleen maar gebaseerd op het lichamelijk geweld. We hadden het eerder erover dat er verschillende vormen van geweld zijn. Psychologisch geweld, emotioneel geweld. En soms zie je dat vrouwen misschien daar de boventoon voeren bij het voeren van geweld. Dus dat is in deze een beetje tegenargument bij de oorzaken. En een ander argument is, hoe staat het bij gay koppels? Want daar zie je ook dat de vrouw wordt aangemerkt als dader. Onze vijfde oorzaak in die rij geeft aan dat de dader vaak zit met jeugdtrauma's. Zij hebben zelf ook heel veel meegemaakt en hebben de toast niet meegekregen om in een gezonde relatie te zitten. Die gevoelens van vernedering, verwaarlozing en schaamte heeft het zelfbeeld van deze daders en zelfwaarde verstoord. Een ander ding is dat ze ontbreken die moederbinding. Ze hebben niet geleerd hoe een goede vader, goede moeder of goede man te zijn. Het is ook eerder aangegeven. Andere oorzaken voor huiselijk geweld kan je ook noemen in die sfeer van culturele factoren of drugs- en alcoholgebruik. Dit zijn enkele voorbeelden of oorzaken van huiselijk geweld. De bovenstaande oorzaken zijn de meest voorkomende oorzaken van huiselijk geweld. In recap is het dus wat we hebben genoemd: geen geld, geen supportsysteem, neurologische aandoeningen van de dader, die genderrollen die we zo vasthouden, jeugdtrauma's, alcohol- en drugsgebruik en culturele factoren. Zoals eerder gesteld, maakt geweld kapot. En het gemene is dat het langzaam vorm neemt en structuur krijgt. Het vormt zich zo in het leven van personen die samenwonen. Het is een rollercoaster van hoogtepunten en dieptepunten. En de eindbestemming is in deze niet zo zeker. De gevolgen van huiselijk geweld zijn jaren na het geweld, ook al is het gestopt, nog voelbaar. Het slachtoffer draagt de zichtbare en onzichtbare lichttekens met zich mee. De gevolgen kunnen we ook groeperen in lichamelijke gevolgen die van tijdelijke of permanente aard zijn. De tijdelijke lichamelijke gevolgen zie je dat slachtoffer vaak hartkloppingen hebben, angstaanvallen, huilbuien, hoge bloeddruk. Bij de permanente letsel zie je dat ze schrammen hebben, blind zijn, onvruchtbaar. Dat zijn allemaal die lichamelijke gevolgen van geweld. De sociale gevolgen merk je wanneer slachtoffers zich gaan isoleren of ze worden geïsoleerd. Je merkt ook dat slachtoffers zich niet kunnen gedragen, vaak genoeg niet kunnen gedragen in sociale settings. Ze zonderen zich af of op school merk je kinderen krijgen woedeuitbarstingen of huilbuien. De emotionele en psychologische gevolgen uiten zich in angst, paniek, concentratiestoornis, boosheid en misschien ook suïcide. Want als slachtoffer ben je constant in een soort sfeer van alertheid van wat gaat er vandaag gebeuren. Word ik vandaag weer geslagen? Word ik vandaag weer uitgescholden? Is hij blij? Het is een constante alertheid en spanning waarin je leeft. En dat is niet goed. Niet op lichamelijk vlak en ook niet voor je psyche. Op economisch vlak zijn er ook heel wat gevolgen. Ziekmelding, de school niet kunnen afmaken, met schrammen op school gaan of met schrammen aan het werk. Je wordt beperkt in je verder functioneren. En dat zijn eigenlijk die permanente gevolgen. Ook al stap je eruit, als je een permanente lichamelijke beperking ervan hebt overgehouden, dat beperkt het je ook in je economisch functioneren. En het is dan aan het eind, dit zijn enkele gevolgen. Er zijn nog meerdere gevolgen, maar we hebben het dus gehad over de lichamelijke gevolgen, de sociale gevolgen, emotionele en psychologische gevolgen en economisch. Het is makkelijk ook om aan te geven van ja, maar dan waarom gaat de persoon weg? Waarom beleef je steeds weer in die relatie? In een mooi woord zeggen we victim blaming. En dit is een fenomeen waar slachtoffers de schuld krijgen van de misdaden of misstanden die hen overkomt. Zij zijn verantwoordelijk voor wat met hun is gebeurd. De onderliggende gedachte zou mensen moeten troosten dat, ja, want omdat Charmaine niet heeft geluisterd, daarom heeft ze pakslag gehad, want ik zou dat nooit doen. En omdat ze zwak is dat met haar gebeurd. Omdat ze arm is dat met haar gebeurd. Omdat ze het zelf wil. Vooral wanneer je praat over zaken van verkrachting, dan zijn we al makkelijk geneigd om te zeggen, ja, misschien moest je niet zo kleden. Het haalt die focus van de dader weg en je plaatst het op het slachtoffer. De gevolgen van victim blaming zijn net zo erg als het geweld. Want wat doet het? Het draagt bij aan de stigmatisering van slachtoffers. Je ontmoedigt mensen zo om hulp te zoeken. En zoals ik zei, je richt de aandacht op het gedrag van de slachtoffers in plaats van de daders. Je beperkt de slachtoffers en daders om gepaste hulp te krijgen, want als het wordt goed gesproken, dan heeft die dader alle ruimte om door te gaan met zijn handelingen. En je draagt bewust, nou onbewust, bij aan suïcide. Want als de persoon in jou geen hulp heeft, dan houdt het dan op. Dan hoef ik niet meer te leven. We zijn zo zoetjes aan het eind gekomen. Het is heel snel gegaan. We hebben gekeken naar de oorzaken van huiselijk geweld. We hebben gekeken naar de gevolgen. We hebben eigenlijk een extra erbij gezet. We hebben gekeken naar victim blaming en dat je de dader ook verantwoordelijk houdt voor wat hij of zij heeft gedaan. En dat je inderdaad als een soort hulp bent voor de slachtoffers. De volgende week gaan we dan kijken naar wat zou jij kunnen doen als outsider. Kijken naar het geweld. Wat voor hulp zou je kunnen bieden? Ik hoop dat u de volgende keer ook erbij kan zijn. Het was vandaag ook aangenaam om met u te delen de informatie over huiselijk geweld. Ik hoop dat u wat leermomenten heeft gehad. Ik wens u een fijne voortzetting van de dag. En ik zie u voor de volgende keer. Tambung, Boris Revi. Bye bye.
Stand Up For Your Rights, het wekelijkse voorlichtingsprogramma over de wetbestrijding huiselijk geweld, verzorgd door Women's Rights Center, met ondersteuning van het Ministerie van Justitie en Politie en de Canadian Fund for Local Initiatives. Heeft u vragen? Begrijpt u iets niet? Volg ons op social media, waar wij u up-to-date houden over hoe laat wij op welk station in de uitzending zijn. Women's Rights Center, laat niemand achter.
Daar zijn we weer.
Daar zijn we weer, man.
We hebben een goede eerste keer gehad, maar ja, dan kan de tweede keer natuurlijk niet uitblijven.
Ja, dat is wel de bedoeling, ja.
En deze keer hebben we een nieuw thema en dat thema is moeilijke dingen makkelijk maken.
Ja.
En ik vond het een hele interessante, want ja, je hebt natuurlijk wat meer jaren levenservaring dan ik en daar kan ik alleen maar van leren. Je bent mijn wijze man, zeg maar. En dat had ik deze week wel nodig, want af en toe heb ik een momentje, ja, dan voel ik me toch gewoon weer een beetje een domme jongen, omdat ik beter zou moeten weten, maar het dan toch weer hetzelfde doe. Aha. En ja, dat past natuurlijk perfect bij moeilijke dingen makkelijk maken. En ik zou jou willen vragen van, ja, hoe maak jij moeilijke dingen makkelijk? En wanneer is eigenlijk iets moeilijk voor jou? Of heb je ook nog steeds dat je af en toe wel een domme jongen kan voelen?
Ja, kijk, als je dom voelt, heb je toch een bepaalde wijsheid. Sommige mensen voelen zich nooit dom. Die vinden dat ze altijd het aan het rechte eind hebben. En zo, maar het moment waarop je jezelf voor de kop kon slaan, besef je gewoon dat je ergens niet goed geredeneerd hebt of dingen niet goed gedaan hebt. En daar zit zelfkennis in, zit reflectie in. En dat geeft je ook de ruimte om anders te denken, ruimer te denken, invalshoeken aan te voelen die er eerst niet waren. Dus laten we zeggen, jezelf een domme jongen vinden, kunnen we een beetje als een geuze benadering zien. Hè?
Ja.
We erkennen gewoon dat we niet perfect zijn.
Ja, want eigenlijk in het je dom voelen, ja, zit eigenlijk ook al meteen het perspectief dat je nodig hebt om te leren.
Ja.
Ja, 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 dat, ja, is een mooie.
Ja, ja. Kijk, je uniek voelen wil niet zeggen dat je alle wijsheid hebt van de wereld.
Ja.
Je uniek betekent dat je een bepaalde wijsheid, een bepaalde perceptie hebt op zaken die bij niemand anders te vinden is.
Ja.
Dus het is goed om op dat punt te gaan zitten als je het hebt over moeilijke dingen makkelijk maken. En het feit dat je dingen kunt bekijken, dat je dingen kunt laten gaan, gaat het ook maken dat het makkelijker, steeds makkelijker wordt.
Ja. Ja.
En invalshoeken en, vooral.
Ja, precies. Maar ook dat de moeilijkere dingen dus makkelijker worden, omdat je ermee bezig bent, omdat je, ja, daar een nieuw perspectief op krijgt.
Ja.
Want is dat misschien ook niet wat we vorige keer geleerd hebben? Hè? Heel veel zaken gaan over je eigen kracht, je jaja, vertrouwen, ja, op jezelf. Mm-hmm. Dat kunnen herkennen, dat kunnen erkennen, dat ook zien in anderen. Maar dus ook kunnen toepassen misschien in die juist wat moeilijkere situaties. Want heb jij wel eens dat je iets moeilijk vindt?
Jawel. Ja, op zich. Het moeilijkste vind ik eigenlijk mijn quest voor het leven.
Mm-hmm.
Hoe het komt dat wij als wezens die een uniciteit in zich hebben, het niet voor elkaar krijgen om het in alle aspecten van het bestaan naar een hoger plan te kunnen tillen.
Ja,
en,
als collectief dan? Of
ja,
als individu.
Ja, 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 ja. En ik denk dat moeilijke dingen makkelijk maken alleen maar lukken als je naar de kern van zaken kunt gaan. Als je de kern van zaken kent, kun je namelijk ook nieuwe invalshoeken creëren. Het moment waarop je buiten de kern kijkt naar de kern, betekent het gewoon dat je die kern niet erkent of dat je die kern andere waardes heeft dan het heeft. En je daardoor moeilijke dingen moeilijk blijft houden.
Ja, oh, je zet me wel aan het denken hiermee. Ik hoorde deze week, of ik zag het in ieder geval voorbij komen op het nieuws, heel veel jongere mensen ook met burn-outs.
Ja.
En ja, we zitten natuurlijk in een soort van maatschappij en samenleving en construct waarin we geloven dat alles ook maakbaar is. Hè? Wie jij bent, wat je wilt zijn, wat je zou kunnen bereiken.
Mm-hmm.
En we hebben eigenlijk vorige keer al gezegd, zeker met de Nature X benadering, gaat het om je eigen jaja, gaat het om je authenticiteit, gaat het om je eigen kracht.
Mm-hmm.
Maar het lijkt dan wel alsof, al zeker in een moeilijke situatie, dan denk je, ik vertrek vanuit mijn eigen kracht en dan moet het wel goed komen.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk, als ik jou goed hoor,
mm-hmm,
is je eigen kracht ook accepteren,
ja,
dat misschien de oplossing die jij graag had gewild,
mm-hmm,
niet de oplossing is die je krijgt.
Ja. Het is het gekke ervan, je bent het zelf schuld.
Ja.
Want je hebt het over de jeugd nu, de jonge mensen die het moeilijk hebben.
Ja.
Het is een maatschappij van spiegeling.
Ja.
En TikTok en alle andere zaken, die hebben goede kanten. Maar het nadeel van is dat er levels gelegd worden die niet voor jou bestemd zijn. Terwijl je dan jouw level daaraan spiegelt om te weten of je wel of niet voldoet. Of je wel of niet goed bent. Of je,
ja,
wel
want
of
je
niet vertrekt
dan ook
bent.
Niet vanuit jezelf, maar je kijkt eigenlijk, wat heeft een ander bereikt eigenlijk al. Hè? Dat is ook de deceptie die we altijd horen als het gaat over social media. Je ziet alleen de momenten dat het goed gaat.
Ja.
En ja, dat is natuurlijk gevaarlijk als je jezelf eraan gaat spiegelen zonder een reflectievermogen van, hey, ik zit nog helemaal niet in die fase, of ik heb mijn eigen kracht en anderen dingen, andere bouwstenen eigenlijk.
Ja. Ja, het is gewoon lastig, want we hebben geen traditie in het vertrekken vanuit jezelf.
Ja.
En als we het al hebben, is die zelf, of die waar we het over hebben, niet je feitelijke zelf. Het is een aangeleerde en een aangepaste zelf om je te handhaven in situaties. Complimenten voor gekregen heb, soms misschien klappen voor gekregen heb, dat je op een gegeven moment de kant uitgaat die dan past voor de situatie. En het moment waarop je namelijk spiegelt aan de ander en je niet vanuit jezelf vertrekt, ben je altijd te laat. Je bent altijd net, je bent een volger, je bent geen schepper.
Ja, maar is het dan ook zo, want je zegt eigenlijk, zelfs als wij denken dat we vertrekken vanuit onszelf, is die zelf,
ja,
waaruit we vertrekken,
ja,
eigenlijk een construct van de buitenwereld. Misschien, ja, ook een beetje, volgens mij is het een Arabisch gezegde van, stel me voor aan je vrienden en ik vertel je wie jij bent.
Ja.
Een beetje die gedachte. Je wordt, ja, gemaakt door je omgeving.
Mm-hmm.
Of dat je vrienden, familie, social media, whatever is.
Mm-hmm.
Maar dat, jij zegt, dat raakt eigenlijk nog niet precies wie jij bent.
Nee. En je ziet wat ook gebeurt in de beïnvloeding van social media. Het moment waarop je namelijk niet vanuit een kern naar iets kan kijken, je er ook gauw in gelooft. Kijk, al die mannen met dikke Porsches en drie villa's in Dubai, die trekken gewoon de mensen die die kern niet hebben aan, omdat het zo aantrekkelijk is. Maar die mensen hebben niet de kritische blik en de kritische kern om hun opvatting en hun vorming, hun construct, hun creativiteit ernaast te leggen.
Ja.
Want het moment waarop iemand een bepaald succes bereikt heeft, is eigenlijk, die weg is al weg. Want anders zou iedereen Messi kunnen worden. Iedereen zou een Ronaldo kunnen worden, om dan zo te zeggen. Om de fans van die twee partijen niet ook tegen het hoofd te stoten.
Heel belangrijk.
Dus in principe, het succes van een ander is al weg. En als jij daarin gelooft dat jij dat zou kunnen bereiken, heb je echt een groot probleem. Je zult voor jezelf een succes moeten creëren vanuit de waarden die jij uniek hebt. En het is heel lastig voor ons, om moeilijke dingen makkelijk te maken. Omdat we niet beschikken over het begin van het makkelijk maken.
Ja, kunnen wij dan nu voor onze luisteraars misschien makkelijk maken?
Ja.
Want je zegt dat we beschikken niet over dat begin.
Ja.
Dat is dan ook de vraag, waar ligt dat begin?
Mm-hmm.
Maar vooral misschien wat concreter, hoe komen wij tot de echte kern van, ja, onszelf? Hoe komen we tot die ja?
Ja. Alvast, je moet beseffen dat de natuur feitelijk is. Het is geen gezweef. Je hebt atomen die DNA worden en DNA vormt dan genen. En genen zorgen ervoor dat er van alles in jou gevormd wordt tot de wezen die je bent. En het moment waarop je namelijk niet in staat bent om vanuit dat gegeven dingen te doen, heb je gewoon een probleem.
Dus eigenlijk, als je niet tevreden bent of niet tevreden bent met wie je bent of wat je hebt, dan gaat het eigenlijk al scheef.
Als je niet tevreden bent met wie je bent, dan betekent dat je jezelf niet kent.
Ja.
Als je het moment waarop je jezelf kent, ben je gewoon tevreden met jezelf, omdat je weet dat je altijd op jezelf kunt vertrouwen. En het heeft ook te maken met hoe je omgaat met zaken. Ik zeg, een kind wat bijvoorbeeld de gelegenheid heeft gehad om in een bijvoorbeeld een kinderopvang te zitten, naar een kleuterklas is gegaan, naar de lagere school, naar de middelbare school enzovoorts, die heeft de ruimte gehad om zich terug te trekken in zichzelf, van kleins af aan. En iemand die dat heeft overgeslagen en ineens middelbare school, Lyceum, HAVO, hij gaat zitten blokken en een HAVO-diploma haalt. Ja, je loopt kans dat de mensen worden, de Poetins worden van deze wereld. Je zit zo eng in het presteren en in het bereiken van zaken die anderen eigenlijk ja, van tafel vegen. Maar die kern die speels ervaren is, die kern die met vallen en opstaan en koestering enzovoorts zich in jou openbaart, is een hele andere kern die vanuit een mind en prestatie tot je bewustzijn is gekomen. Dus moeilijke dingen makkelijk maken. Wij hebben voorbeelden van manieren waarop dat gaat. En we zijn daar heel succesvol in. Alleen voor onszelf, ik kom het steeds, mensen zullen denken dat het een mantra van mij is, maar voor onszelf, voor ons eigen zelf, hebben we dat bewustzijn nog niet. En wat ik probeer te doen, is dat bewustzijn te creëren. Moeilijke dingen maak je makkelijk door de kern van zaken te leren kennen. En speels mee om te gaan en op een gegeven moment serieus mee om te gaan. Want als je direct serieus gaat, mis je gewoon de creativiteit van het speelse.
En dan wordt het misschien ook alweer moeilijk om daarop te kunnen vertrouwen.
Ja, want dat speelse heb je nodig. Het loslaten, het durven vallen, het durven geschaafde knieën te krijgen enzovoorts. Maar toch een gevoel overhouden van ik heb het toch gedaan en het heeft mij iets gebracht. Dat gevoel kun je niet, je kunt er niet op studeren. Je moet het ondergaan. Dus die jaja waar we het over hebben, de kern die daarbij hoort. Wij moeten op een speelse manier dat leren kennen. Dus wij moeten eigenlijk terug naar de kinderopvang, we moeten terug naar de kleuterklas, we moeten terug naar de lagere school, we moeten terug naar de tijd van verliefd zijn op leukste meisje van de klas.
Ja,
hè?
Ja,
dat moeten we ook voor onze kern kunnen. Dat moeten we onze kern ook gunnen. Wij hebben dat nodig om die kern tot onze realiteit te laten horen.
Je geeft me eigenlijk een heel mooi inzicht. Want het gaat natuurlijk over moeilijke dingen makkelijk maken.
Ja.
En ik kan me zo voorstellen dat ik ben nu 35 en ja. Ik heb al heel wat situaties meegemaakt. En mijn kern is dus ook al op heel veel manieren gevormd.
Mm-hmm.
Of ik heb mezelf mogen leren kennen in heel veel verschillende situaties. Misschien mm-hmm. kan ik het zo beter uitdrukken.
Mm-hmm.
Maar de oefening zou ook zijn om dus eigenlijk terug te gaan naar die situaties, wetende hoe je hebt gehandeld,
mm-hmm.
en nu te bedenken hoe je zou handelen of zou kunnen handelen in die situatie, vertrekkende vanuit je kern zoals je jezelf hebt leren kennen.
Ja.
Ja, want heel eerlijk, en ik denk dat dat voor iedereen hetzelfde was, toen ik 16 was, denk ik, nu weet ik eigenlijk wel zeker, veel meer invloed van vrienden, veel mm-hmm. meer invloed van social media, veel mm-hmm. meer invloed van popidolen en iconen. Want je bent nog heel, of tenminste, ik was heel erg zoekende naar mijn identiteit. Wie ben ik?
Ja.
Wat wil ik zijn? Wat kan ik worden? Ja, dus eigenlijk de vragen die je stelt om jezelf te leren begrijpen.
Mm-hmm.
En nu je ouder wordt, zie je natuurlijk een soort van rode draad in. Maakt niet uit wat de situatie is. Ik zal altijd bijvoorbeeld dat gedrag vertonen. Of maakt niet uit wat de situatie is. Ik kan altijd vertrouwen op inzicht, overzicht, spitsvondigheid. Mm-hmm. Weet je, die dingen die mij maken, zeg maar.
Ja, ja, ja.
En dat zou ook natuurlijk een mooie techniek zijn. Of techniek noem ik het gewoon even. Methode gaat te ver. Om dus te komen tot die kern van wie ben ik? En hoe maak ik dan moeilijke dingen makkelijk? Ja, even terugkijken, zodat ik weer zie wie ik ben.
Ja. Ja. Ja, het is de beschrijving die je daar geeft is ook goed verteerbaar voor iemand die daar de eerste keer mee wordt geconfronteerd. En ik denk dat dat ook het begin is van moeilijke dingen makkelijk maken.
Op zoek naar de rode draad.
Ja, en de omstandigheid erbij ook aangeven waaronder het gebeurt. Waar ik met NatureX naartoe ontwikkeld ben, is namelijk een grondslag maken die voor ieder mens herkenbaar en toepasbaar is. Qua omvang. Maar qua inhoud zal ieder voor zich erachter moeten komen hoe die inhoud uitziet. En het moment waarop iemand een interpretatie geeft van jou, neemt die persoon ook een deel van zichzelf mee. Terwijl het erom gaat dat je uit jezelf en door jezelf, van jezelf, moet kunnen aanvoelen hoe je in elkaar steekt en wat er beschikbaar is om te combineren tot een gedachte of een actie. En dat je daardoor dat authentieke wat bij jou hoort steeds meer etaleert, maar ook steeds meer aanvoelt. Want door vallen en opstaan, die geschaafde knie, weet je op een gegeven moment dat je, als je een bocht omgaat, een beetje gas terug moet nemen.
Precies, ja. Maar je kan je, als ik dat dan ook goed hoor, je kan je, of je moet je niet laten definiëren door een ander. Want ik vind het heel mooi, die gedachte, hè? En dat is eigenlijk ook wat we net noemden met dat stukje social media. Je ziet heel veel dingen, je krijgt heel veel invloed van buitenaf en je gaat jezelf spiegelen en ja, zoals ik in mijn jongere jaren op zoek naar wie ben ik. Hè? Ja. En je gaat je identiteit soort van verzamelen en aanmeten. Mm-hmm. Maar eigenlijk zou je dat meer moeten zien als, wat bevestigt dat wat ik al heb? Dus het definieert mij niet.
Nee.
Maar het kan wel zaken bevestigen die ik ook al zie.
Ja.
En dan kom je wel tot een mooie kern.
Ja.
Zonder dat je daar een, weet ik wat, 3 jaar voor in een retraite moet gaan zitten op een Himalaya-gebergte of zo.
Ja.
Dat is gewoon heel concreet wat we nu zeggen.
Ja, ja, absoluut. Kijk, als de mensen op de site gaan, NatureX, kunnen ze de methode downloaden.
Ja.
Het raamwerk wat daaraan gegeven is voortgekomen uit verwondering, vallen, opstaan, geschaafde knietjes, bulten op het hoofd.
Ja.
En wat dan, ja, je kunt zeggen, biologisch gezien te herkennen is in mensen, in hoe je bewustzijn, jouw geest of alles wat er allemaal zit, zich manifesteert en waar het van komt. Je eigenschappen komen uit de genen van, je kunt bijna zeggen, 7 generaties voorouders.
Ja, ja, dat is ook die theorie natuurlijk.
Ja.
Hè?
Ja. En in principe of het nou 7 of 8 zijn, dat maakt in feite niks uit. Je bent niet uit de hemel komen vallen. Je bent voortgekomen uit de voortstuwing van ouders die kinderen gevormd hebben. Nou, en als je dus naar die waarden gaat kijken, dan zie je dus dat het ertoe leidt dat bepaalde vermogens consistent zijn. Biologisch gezien, anatomisch gezien, jouw hart, je mag hopen dat het consistent blijft tikken.
Laat het hopen, ja. Ja.
Dus het consistente van het fysieke is door de genen gekomen. Maar vervolgens het gedrag wat door onze samenstelling als wezen komt, begint met het creëren van impulsen. En we noemen het instinct. Hè? En vervolgens kun je met zo'n impuls steeds verder gaan naar een hogere manier van bewustzijn. De methode die ik dan uit al die vallen, al het vallen en opstaan heb kunnen maken, heb ik dan op de site neergezet, waardoor mensen zich kunnen voorbereiden of een invalshoek pakken die hun helpt om zelf te kijken van, ja, hoe zit het dan bij mij?
Ja, waar sta ik eigenlijk, hè?
Ja,
want misschien nog even interessant om te kijken van, hè, die methode, hoe is die grofweg opgebouwd? Ik heb natuurlijk gekeken op de site.
Ja.
En het begint dus bij het stukje genetica, epigenetica. Ja. Dat is ook wat je zegt, wat je mee hebt gekregen, wat gevormd is.
Ja.
Ook in al die generaties.
Ja.
En vervolgens kan je dus ook gaan kijken van, hey, hoe kom ik van de situatie nu?
Ja.
Van, wat zit er in mij?
Mm-hmm.
Wat zit er in mijn omgeving? Ja, dat is stap 1, wat zit er in mij? Stap 2, wat zit er in mijn omgeving? Mm. En stap 3, hoe creëer ik een nieuwe situatie? Altijd voortbouwend op hetgeen dat je hebt in je genetica of wat gevormd is door epigenetica.
Ja.
En vanuit daar kan je dus inderdaad ook zeggen van, ja, we gaan naar nieuwe situaties. Ik ken mezelf in iedere situatie.
Ja, dus moeilijke dingen makkelijk maken zal lukken op het moment waarop je vanuit je kern die moeilijke dingen kunt bekijken. Want jouw kern, daar hoef je dus niet te bellen. Je hoeft niet te wachten. Je kern levert altijd. Alleen als je kern niet kent, dan denk je kern, weet je wat? Ik heb een lekkere pindasoep in dat ding. Ik ga nou laat hem maar hosselen.
Ja,
weet je
toch? Ja.
Dus,
dan kan je ook niet meer bouwen op je kern.
Nee, dan denk ik, heeft je kern je al lang verlaten. Dan denk ik, wacht even hoor, die pindasoep hier is lekkerder dan dat gedraai en gekeer van die man.
Ja. Dus, is het dan niet zo dat we, even advocaat van de duivel, hè?
Ja.
Want, wat ik heel goed vind is, je zegt, vanuit je kern...
Ja.
Moet je leren kijken naar de situatie.
Ja.
Dat is wat anders. Hè? Dat gaat meer over het creëren van een perspectief, het observeren. Dat is wat anders dan dat je meteen zegt, vanuit je kern moet je gaan doen. Hè? Want dat is natuurlijk ook zo'n ontzettende dooddoener. Het antwoord zit al in jezelf.
Ja.
Hè? Dat is even de zweverige approach hierbij. En daar houden we allebei niet zo van.
Nee,
maar
jij
zegt gewoon, vanuit die kern kan je kijken naar de situatie en dat perspectief.
Ja.
Dat zorgt er al voor dat moeilijke dingen makkelijk worden.
Ja.
Maar, advocaat van de duivel, maken wij het dan ook niet te makkelijk? Want ik bedoel, als mens zit je natuurlijk in een situatie, even terug naar dat mooiste meisje van de klas. Ja, ik weet nog, ik zat toen helemaal bomvol in met hormonen, maar ook gevoelens en emoties en... Ik kon het wel zien, maar zodra ik haar zag, was ik weer helemaal van het padje. Snap je?
Ja.
Dus maken we het dan ook niet te makkelijk. Hoe zorg je ervoor dat je bij je kern blijft? Of dat je vanuit daar altijd kan vertrekken of kan kijken überhaupt?
Kijk, laat ik zo zeggen. Als je... Neem maar, je wilt een pom maken.
Ja.
Ja? En je kent de ingrediënten en je begint maar. Maar dat werkt niet zo. Je zult omstandigheden, mitsen en maren, zul je eigenlijk een beetje in de vingers moeten hebben om het zaakje goed te laten lukken. En alleen goed, als je vol hormonen zit, bepaalde hormonen zit, bijvoorbeeld adrenaline, dan is natuurlijk je blikveld een beetje gefocust.
Terwijl
dat ding, meer oxytocine vragen, een ander hormoon, om het breed te zien en mee te gaan met dat mooiste meisje van de klas, in plaats van dat je denkt van, nou, ik ga ervoor. Nou, dan krijg je natuurlijk verbaal natuurlijk een reactie die misschien niet zo prettig is, omdat je niet inleeft, gewoon niet kunt inleven op die leeftijd in het gevoel van een ander.
Ja.
Dus het hebben van mogelijkheden wil nog niet zeggen dat je ze kunt toepassen. Maar het begint wel met het erkennen van het hebben van mogelijkheden. En dan heb je nog je hele leven de tijd om die dingen steeds weer in andere verbanden en andere verhoudingen te laten werken, specifiek voor die ene situatie. En dat ander mooiste meisje van een andere klas vraagt weer om een hele andere situatie, een hele andere benadering. Dus... moeilijke dingen makkelijk maken. De bloody limit is bij de kern van zaken beginnen. Om te voorkomen dat iemand anders jouw werkelijkheid gaat creëren. Want wij hebben daar als mens echt, als mensheid ontzettend veel last van. Dat veel dingen buiten onszelf de feitelijke toestand bepalen en creëren voor hoe wij ons uniek moeten manifesteren. En dan heb je natuurlijk een probleem in een probleem. Wij weten nog niet eens hoe wij uniek zijn. Wij weten nog niet, we kunnen niet een ander duiden wat jou uniek maakt. En dan heb je natuurlijk het praten over uniciteit. Dan heb je het namelijk over het voelen over uniciteit. Dan heb je het nou over het invullen over uniciteit. Ja, over coachingen waarbij gezweefd wordt met allerlei toestanden. Let op, ik moet voorzichtig zijn om... mensen niet in een hoek te plaatsen. Ik geef het gewoon één op één weer zonder een waardeoordeel
precies,
bij.
Precies, ja. Het is geen waardeoordeel, maar gewoon constatering.
Ja, constatering, juist, ja.
Ja.
Dus je zult eigenlijk De bijdrage die je levert aan een betere wereld moet je laten beginnen bij de kern die je hebt. En niet bij jezelf, want je kent jezelf niet, je kent je kern niet. Er zijn, denk ik, weinig mensen die jou tot zoveel cijfers achter de komma hun kern kunnen verklaren.
Ja.
Snap je? Het begint bij een raamwerk van waaruit je de ervaring daar steeds meer van weet. Maar dat raamwerk kennen van die kern die jou uniek maakt en leidt tot authenticiteit en fenomenaliteit in denken, doen en handelen. Denken, voelen, doen, handelen, maakt niet uit, creëren. Dat raamwerk is een must om daar invulling aan te geven door de ervaring die je opdoet. Maar vooral het teruggrijpen naar de 7 generaties die je voor zijn geweest. En dan moet ik waarschuwen, je hebt daar een hele zware taak aan. Jij bent gevormd door 2 ouders. En die ouders hebben ook steeds weer 2 ouders. Dus ga maar na, als je 7 generaties verder bent, hoeveel ouders er nodig zijn geweest om ervoor te zorgen dat jij hier bestaat.
Ja, dat is heel wat werk in.
Ja, 256 stuks. Dus het is... En het aantal genen wat daarin speelt, is natuurlijk een onvoorstelbare grote hoeveelheid.
Ja, ja? Die allemaal invloed hebben juist, op ja. wie jij bent op juist, dit ja. moment.
Want één mens,
in de kern. Ja.
Dat zit je dus rond de 25.000 genen. En dus je ouders, daar zijn dus uit 50.000 genen zijn bij 25.000 voor jou overgebleven. En dan gaat dat steeds meer. Dus als je bij elkaar optelt, is het genetisch gezien een behoorlijke bron.
Ja, maar van een behoorlijke kluif wil je echt komen tot de kern op basis van je genetica. Om dat echt te doorgronden,
ja.
om dat echt te weten, wat zeg maar in de genen geschreven staat.
Ja.
Ja, dat is een flinke kluif als je dus eigenlijk die 7 generaties zou moeten meenemen. Maar daarom dus ook, als ik het goed heb begrepen, dat je zegt van hey, kijk ook vooral naar het raamwerk.
Ja.
Zoek vooral ook die rode draad.
Ja.
Op basis waarvan jij misschien de patronen ziet. Of jezelf kan. Of jij de essentie kan terughalen.
Ja.
Omdat je altijd een bepaald gedrag laat zien.
Ja. Ja, kijk, het zou natuurlijk niet aan te bevelen zijn om in je eentje te gaan liggen worstelen met zo'n raamwerk. Je hebt op zijn minst iemand nodig die daar enige ervaring in heeft om jou daarin te stimuleren, te bevragen, te observeren, aan te voelen, teruggeven, dubbelchecken, dubbelcheck, of je het overeenkomt met hoe je diep van binnen daarover voelt en over denkt. Mijn kracht in het hele verhaal zit er maar in dat ik de afgelopen 30 jaar eigenlijk gewerkt heb aan het loslaten van oude overtuigingen. En het inzicht in de genetische bouw van een mens. En het is geen geloof, het is gewoon feit. Heeft gemaakt dat ik het geduld kan opbrengen, maar ook de ruimte kan opbrengen om een ander te ervaren.
Ja.
En niet in te vullen. Ik kijk nog steeds terug naar onze eerste ontmoeting. De wow die uit onze eerste ontmoeting in mij opkwam, dat bevestigt zich steeds weer. Ik zeg altijd, het moment waarop wij samengesproken hebben, hebben we zo'n wisselwerking dat er triggers komen, impulsen ontstaan die weer nieuwe wegen aanboren, nieuwe manieren van kijken laten ontstaan. En ik zeg het je eerlijk hoor, het is een gevoel en ook een relatie die ik ieder mens toewens.
Ja, ik ook. Ik ook.
Want het moment waarop je jezelf kunt zijn doordat de ander je ook jezelf laat zijn, heb je ruimte nodig om die ander te zien en hoe die werkelijk is. En ook de beïnvloeding toelaten. Waardoor je samen steeds, ik zeg, robuuster wordt.
Ja, want dat is even voor de duidelijkheid. Je bedoelt dan niet de beïnvloeding op jouw kern.
Nee.
Maar gewoon de invloed om te komen tot nieuwe dingen.
Juist, ja.
Dus jij bent wie jij bent, ja. Ik ben wie ik ben. We staan allebei in onze kracht. En vanuit ieders uniciteit en authenticiteit creëren wij nieuwe dingen.
Ja.
Waarbij we ruimte laten voor elkaar aanvullen. En dus nieuwe situaties creëren. Nieuwe middelen, podcasts creëren.
Ja.
Zodat wij verder komen.
Absoluut.
Als individu, maar in dit geval ook natuurlijk samen.
Absoluut, ja. Ja. Ja, moeilijke dingen makkelijk maken.
Just heard West African percussion, used for this program by Bondrew FM. West African percussion, used for this program by Bondrew FM.